Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Jacorien Littooi vandaag te gast?
Mika Borst. Mika, van harte welkom bij Nescast. Superleuk dat je wilde aanhaken.
Ja, dankjewel.
Je zit nog niet zo heel lang bij ons in de gemeente?
Nee, ik heb even een tijdlijn gemaakt voor mezelf.
Oh echt?
Ik denk, ik moet ook even nadenken hoe het ook alweer zat. Maar ik ben sinds mei vorig jaar hier in de kerk gekomen. En toen was ik al met de EO bezig met de uitzending voorbereiden. Ja. Dus toen moest ik, tenminste moest, na anderhalve maand hier een paar zondagen geweest te zijn, vroegen ze van, misschien kunnen we de kerk ook benaderen. Ik zeg, dat kunnen we doen, ja. Maar ik zeg, kom je pas net.
Ja, toen ben je al op tv geweest.
Dus,
hè?
Dus heb ik toch stout schoen aangedaan en Ank gevraagd. Ja, dat was eigenlijk zo, was dat wel goed.
Ja.
Nou, toen eind juni hebben we dan de uitzending op zondag gedaan hier in de kerk.
Ja.
Beetje persiflages van de dienst en het koffiedrinken daarna buiten, want het was heel mooi weer. En even kijken wat dan nog meer. In september ben ik dan wat kringen gaan bezoeken en speeddaten voor kringen heb ik gedaan. Een beetje kringen leren kennen. Ik zit nu bij twee kringen.
Oh, twee. Kijk, je denkt, gaan we meteen...
Gelijk vol gas. Nou, dat komt meer omdat de ene kring... Die heeft wel wat continuïteit, dus dat vind ik prettig. En die andere kring die is nog een beetje zoekende, maar dat is soort van, ik wil niet zeggen helemaal mijn favoriet, maar dat waar het meeste aansluiting mee heb, zeg maar. Dus zo doe ik er even twee kringen.
Ja.
Of dat zo blijft, weet ik niet, want dat zal mijn agenda wel uitwijzen.
Ja,
en in oktober mijn uitzending en de ledendienst natuurlijk in november.
Ja, toen ben je lid geworden.
Ja. En nu hier.
Ja. Hey, voor de mensen die jou helemaal niet kennen, vertel eens iets over wie jij bent.
Nou, ik ben Mika Borst, ben 31 jaar, kom uit het Westland, woon in Delft, werk met dementerende ouderen 28 uur in de week. Kom net mijn nachtdienstreeks uitrollen van het weekend. En ik doe eigenlijk alle diensten, nacht, dag, avond, alles door elkaar. En dat doe ik al 10 jaar. Okay. Of langer zelfs al 12 jaar. Waarvan 2 jaar dan een beetje, dat, zoals we dat noemen, flexwerk gedaan. Dus verschillende tehuizen. En via een stage dan op een vaste werkplek beland, waar ik nu al 10 jaar... voor een jonkie ben ik een oude rot in het vak ongeveer. Hoor ik bij het meubilair, maar...
Het is wel echt een plek waar je dus ook echt naar je zin hebt.
Ja, ik ben toch wel een beetje Westlander in hart en nieren, zeg maar.
Pas bij je. Ja.
Dus dat,
En wat is het zo leuk om met dementerende ouderen te werken?
Nou, ze kunnen je heel erg verrassen. Want die kunnen altijd zeggen van ja, maar het zijn zielige mensen. Want die zitten de hele dag achter de geraniums. En die weten niet meer van toeten of blazen. Want de een weet niet hoe die moet eten. En die ander krijgt bezoek en die zegt, oh, is dat mijn moeder? Nee, dat is je dochter. Dus daar kan soms een beetje een vertekend beeld van zijn. En dan denk ik, ja... Leer de mensen kennen. Dat is een beetje wat ik gemerkt heb. Van als je bewoner leert kennen, maar ook de familie daarvan, dan kun je er nog hele mooie dingen uithalen.
Ja.
En dat heb ik ook zelf weer een beetje moeten leren. Want ik ben vorig jaar oktober naar Dag Mama geweest. Een bekend theatervoorstelling met een psychologisch tintje over hoe je naar dementie kan kijken. Hmm. En dat gaat over de broers en zussen, die hebben dat theaterstuk in elkaar gezet. Zijn zelf gedragstherapeut en relatietherapeut. Of gedragspsycholoog en relatietherapeut. En hun kunnen heel goed uitleggen, zo van, omdat ze zelf dus een familielid hadden die dus dementerend was. Hun moeder en of hun oma, een van de twee. Nou ja, in ieder geval, en hun oma. Dus hun hebben voor haar gezorgd, maar hun dachten van wat weten wij er nou van? Wij zijn maar een soort leek, iemand die het eigenlijk helemaal niks van het vak weet, maar we moeten er wel mee omgaan.
Ja.
En kijk, nou leer ik wel een beetje handvaten of doe je met je collega's sparren. Zo van, hoe gaan we dit aanpakken? Of, heb jij dat zo gedaan? Oh, dat is wel handig. Dan ga ik dat ook eens proberen, zeg maar. Maar ja, familie hebt dat niet. Die komen daar en die zeggen, ja, mam had het weer over vroeger. Over die ene persoon van de winkel of waar ze gewerkt hebben. Of die ene kennis waar ze nooit mee praat. Of die zus waar ze altijd ruzie mee hebben. Ja, het zijn meestal een beetje de negatieve personen die ze het best onthouden van. Oh. Heel bijzonder.
Ja.
Maar dat hun leren juist door dat theaterstuk. Dus het is eigenlijk goed voor iedereen.
Ja.
Niet alleen voor zorgmedewerkers, maar juist voor mantelzorgers ook. Zo van, hoe kan je nog het beste uit die relatie halen met die familielid die dementerend is, zeg maar.
Ja, want het gaat echt iemand een beetje weer opnieuw het wiel uitvinden.
Ja.
Want het is niet meer wat het geweest is. En dan is dat best wel zoeken ook voor familieleden, denk ik. Ja,
want de ene familielid die zegt, oh joh, dat maken we een grapje en dan komt het wel weer goed. Ja. Maar de ander die zegt, ik ben echt mijn moeder kwijt.
Ja.
Wat moet ik hier dan?
Hoe moet ik reageren op al die verhalen? Ja. Dus dat heeft je wel geholpen, die voorstelling een beetje.
Ja, zeker. Ja. Dan ga je toch weer opnieuw eigenlijk aan de slag. Dat je denkt van, oh ja.
Ja.
Dat is ook een beetje menselijk. We zijn geneigd om heel snel de oplossing te roepen. Ja. Zo van, het bekende fenomeen, dan willen ze naar buiten en dat kan niet. En dan zeggen dat mag niet. Je woont hier, dat zijn de spelregels.
Ja.
Of iets in die trant. En dan denk je, maar dat vindt die bewoner hebt er helemaal niks aan.
Nee.
Die denkt van, nou, ben jij een rotvent, rotvrouw, rotfiguur.
Ja.
En want dat verschilt ook nog wel eens hoe mensen mij zien. Dus ja. En dus dan leerden ze eigenlijk. Dan zeggen ze van, ga nou eens onderzoeken eigenlijk. Van, wat maakt dat ze weg willen? Dus er gaat meer vragen van, oké, u wilt naar buiten. Maar wat is er buiten dan? Wie zoek je dan precies? Dan zeggen ze misschien een vader, een moeder of broer, een zus. Heb je meerdere broers en zussen? Dat je een beetje, je gaat in op hun gevoel, zeg maar. Dus je leidt ze wel af van de deur, maar je... Ja. Je zet geen negatieve toon op de situatie, maar je
haalt de strijd
eruit. Je omzeilt eigenlijk, je haalt strijd uit het moment, zeg maar.
Ja, dat is wel mooi inderdaad. Als je gaat kijken, wat is het verhaal achter deze vraag? Ja.
Ja.
En je zei net al, rot vrouw, rot man.
Dat is ook een zoektocht.
Een zoektocht voor jou, want hoe definieer jij jezelf? Of zit daar niet een definitie aan?
Ik definieer mezelf non-binair. Ik zeg meestal transgender, want dat is makkelijker te behappen in zekere zin voor mijn omgeving. Maar non-binair wil zeggen dat je tussen het spectrum man en vrouw ergens daartussen in zit, zeg maar.
Ja.
En je zou met een barometer kun je dat uittekenen hoe je dat dan wil hebben, zeg maar. Dus ik neig wel meer naar de vrouwelijke kant. En het liefst is dan de aanspreekvorm het hun.
Ja.
Maar mijn collega's zeggen al van, ik ga natuurlijk niet zeggen, ik ga met hun koffie drinken of met het koffie drinken.
Ja, ja.
Want dan klinkt het alsof het met een heleboel mensen is of het koffiezetapparaat zelf, zeg maar.
Ja.
Dus ik zeg dan altijd maar tegen mijn omgeving, ik zeg dan maar zij. Want dat ik dan het meest
daar voel je het beste
baat bij, zeg maar.
Ja.
En dat was in mijn geloof ook wel een beetje zoekende. Want ik heb een boek bij me dat heet Wondermooi zoals u mij gemaakt hebt. En er staat dan onder handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk.
Oh.
Dus het snijdt eigenlijk aan meerdere kanten, zeg maar, dit boek. Dat ze leggen eerst een beetje uit zo van, transgender personen, wat bedoelen we daar überhaupt mee? Wat houdt dat in, zeg maar, die term? En daarnaast gaan ze dan toch al, hebben ze ook een beetje stukjes van mensen die dan, die de wegen al bewandeld hebben. Die vertellen van, ik zit in een kerk, ik ben uit de kast gekomen en dat ging wel goed of dat ging niet goed. En hoe hun verloop dan was, zeg maar. En op een gegeven moment aan het verderop in het boek, dan wordt er echt wel toegespitst op bijbelteksten en ook een beetje interpretatie.
Okay.
Want je kan, je bent heel snel geneigd om, tenminste, dat merk ik soms een beetje in bepaalde geloofstromingen. Dat is heel erg zo van, zo staat het erin en zo hoort het.
Ja.
Dat je denkt van, dat kan zo zijn, maar soms moet je het een beetje in de tijdsgeest lezen zoals het er staat, zeg maar. In Deuteronomium, bijvoorbeeld, is een van de begin eerste boeken waar heel veel regels en wetgeving werd geschreven. Maar dan staat op een gegeven moment, mannen moeten zich niet als vrouwen kleden en vrouwen niet als mannen. Maar waar gaat dat over? Dat in de tijd van toen was de emancipatie helemaal nog niet aanwezig. Maar dus vrouwen wilden wel in de tempel dienen, maar dat mocht toen nog niet.
Nee.
Dus dan dachten die vrouwen, nou, dan ga ik maar verkleden als man. Oh, ja. Dan keek naar de tempel, zeg maar.
Ja.
Dus dan, ja, maar ja, dat heeft met die tijdsgeest te maken, zeg maar. Tegenwoordig zijn we daar veel open in. Dat we zeggen van, ja, een vrouwelijke dominee of een vrouwelijke pastoor. Dat kan, dat mag, ja. Dat is geaccepteerd, zeg maar.
Ja, ja, en het woord transgender, dat bestond nog niet in die tijd.
Nee, dat staat dus natuurlijk ook nergens in de Bijbel. Nee. Dus dat maakt de zoektocht ook wel een beetje moeilijk. Zo van, ja, hoe denkt God daarover? En ja, dat is altijd wel moeilijk, omdat, kijk, dat is de moeilijkste vraag eigenlijk. Want die kan niemand beantwoorden, zeg maar.
Nee.
En die vraag werd dus ook uiteindelijk gesteld. Want ik heb dus ook een artikel bij me.
Ja.
En dat artikel, dat gaat erover. Naar aanleiding van mijn uitzendingen, of tenminste de vier uitzendingen van Ken je mij van de EO.
Want die gaan hierover, dit onderwerp, hè?
Ja.
Ja.
Die hadden ook een gespreksavond. En daar kwam dus ook die vraag te sprake. Dan zeiden ze van, ja, hoe denkt God erover? Ja, dat is voor iedereen anders, zeg maar, hoe die dat voelt of ervaart of ziet. Ja, daar kun je eeuwigheid over kletsen
en
met
Bijbel
elkaar.
Geeft daar ook niet,
de Bijbel geeft daar ook niet één rechtlijnige antwoord op, zeg maar. Maar die avond was wel interessant, want de EO had dat niet gedaan met het eerste seizoen, wat meer over biseksuelen en lesbiennes en homoseksuelen ging. Maar ja, omdat ze merkten dat er zoveel lading lag op dit onderwerp, omdat voor mijn uitzending zelfs was er op Facebook was er een artikel gepost erover, waar ze alvast een beetje lieten blijken zo van, nou, dit is het programma, dit gebeurt er, een kort verhaaltje erbij zo van, nou, dit is Mika, kom uit Westland en is transgender, is non-binair. En de gelijk de een naar de andere reactie kwam erop, op dat artikel eronder. Maar natuurlijk niet allemaal
positief,
zeg maar. Dat was echt heel, heel wisselend en uiteenlopend. Dat een zegt, ja, maar waarom reageren we zo? Waarom zijn we zo oordelend? Terwijl de ander zegt, ja, de EO is helemaal van God los ongeveer, zouden ze bijna zeggen. Zo stond het er niet, maar zo klonk het wel, zeg maar.
Ja.
Dat je denkt van, ja, natuurlijk vinden we het een spannend onderwerp. Is het soms een beetje beangstigend onderwerp van, ja, waar gaan we heen met de wereld? Maar
juist goed dat
De gespreksavond liet eigenlijk blijken zo van, het is dus belangrijk om in gesprek te blijven gaan.
Ja, om het niet dood te zwijgen.
Nee. Omdat het juist opviel dat van de 8 mensen zijn er denk één of twee of mogelijk 3 mensen die nu nog naar de kerk gaan. En de rest zit even op een soort pauzebankje, zeg maar. Of die is weer opnieuw zoekende naar een kerk. Ja. Omdat de huidige kerk waar ze uit de kast zijn gekomen, ja, die vond het zo moeilijk. Die had misschien zelfs moeite om het gesprek aan te gaan.
Ja.
Dat maakte dat juist deze avond zegt van, ja, maar je moet juist wel het gesprek aan gaan. Want blijf je nou in die mens verdiepen? Doet het niet gelijk met de Bijbel en de deur wijzen zo van, nou, laat maar zitten.
Ja, als je op dit vlak begeeft, dan ben je niet meer welkom. Ja.
Want mijn briefmaatje, die zei bijvoorbeeld, ja, die zat in het koor en die wilde pastoraal werk gaan doen. Nou, die kwam ook uit de kast als non-binair. En ja, zoals hij dat omschreef in de uitzending, zegt hij van, ja, ik ben van mijn geestelijke taken ontheven, zeg maar.
Ja.
Ik ben eigenlijk een soort, nou ja, tussen haakjes gezegd, een tweede rangs gemeentelid. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon pijnlijk als je gewoon de lieve Heer wil dienen.
Ja.
Want dat vraagt hij van ons. En dan laat de kerk je eigenlijk soort van zo als een baksteen vallen.
Ja, en dat is wat veel gebeurt dan, hè? Ja, wat wel nog veel gezien wordt. En daar, de EO wilde daar eigenlijk het gesprek opengooien van, hoe gaan we om?
Die wil eigenlijk een beetje kenmerken uitgeven van, oké, het is geen makkelijk onderwerp, maar
we moeten er wel over praten.
En
was dat voor jou ook een reden om mee te doen?
Ja, ook wel. Eén voor mezelf een klein beetje. Dat je een soort next step of zo. En aan de andere kant ook wel een beetje bemoediging voor andere christelijke transgenders, non-binaire mensen in Nederland. Want die zullen er vast wel zijn.
Ja.
Ik zou alleen niet weten waar, maar
er
zijn er genoeg die daarmee struggelen.
Ja, ja.
Ik ga zelf naar een gespreksgroep toe, daar zitten dan verder geen Daar zitten transgender personen, dus dat is een gelijkgestemde lotgenotengroep, zeg maar. Maar ja, daar zitten verder geen christelijke mensen. Dus dat, daar kan ik dan ook niet mijn verhaal kwijt daarover, zeg maar, over dit onderwerp.
Ja, ja. Want wil je iets vertellen over hoe het bij jou is gegaan? Want je bent eerst gewoon kind.
Ik ben als jongetje geboren en ik was vrij actief. Dan hadden we het gisteren nog over op een verjaardag. Dat ik vrij actief was en mijn zus omverliep bijna dagelijks. op een gegeven moment krijg je dan een relatie als je een beetje, wat was ik, 16, 18. Een relatie van die jaar en dat liep stuk. Maar
met een meisje.
Met een meisje. Ja. Er was voor de rest nog niet echt alarmbellen of zo. Maar ik zat wel een beetje met mezelf zo van, ik snap het nog niet helemaal. Dus ik ging me wel een beetje als vrouw verkleden. En op een gegeven moment werd dat thuis ontdekt en dat werd niet helemaal ten goede ontvangen. Dus dat werd een beetje geparkeerd in mijn kamer.
Ja.
En dan, dat was ook deels voor mezelf, omdat ik het zelf ook spannend vond om als vrouw dan in huis te lopen.
Ja, om dat aan anderen te laten zien.
Omdat je gewoon, die veiligheid had, gevoel had ik niet. Op een gegeven moment nog een keer een relatie van een paar maanden. Niet echt open geweest over dat punt, maar... Nee. Maar dat liep op andere zaken, liep dat vast. En toen na een paar jaar had ik nog een keer, maar toen heb ik het wel open gespeeld. Zeg van, ik verkleed of kleed me als vrouw af en toe. En dat is gewoon zoals ik me voel. En dat kan niet. En er was ook een christelijk meisje. En die in eerste instantie zei ze wel van, ik accepteer het wel. Ja. Maar het was een soort, gedoogde acceptatie, zeg maar.
Ze begreep het niet echt.
Dus dat uiteindelijk liep dat ook op de klippen. En dus toen had ik echt zo'n gevoel van, toen was het 2019. En toen dacht ik echt van, ik mis iets. Ik ben niet mezelf in de relatie. Ik weet niet wat het wel is. Dat ga ik uitzoeken. Ik heb coaching voor een lichte vorm van autisme. Dus ik met mijn coaches aan de slag. Ik zeg van, transgender hadden we het wel eens eerder over gehad. En op een gegeven moment kleedde ik me thuis. Was ik op mezelf gaan wonen in 2017. Dus op een gegeven moment kwamen die coaches langs. En dan die komen bij mij thuis.
Okay.
Dus ik zeg, dan appte ik van, vandaag loop ik in mijn jurk rond, dan weet je het alvast.
Ja.
Dus op naar het GGZ geweest en een maatschappelijk werker. En om een reden met toch het gesprek zo van, hoe zit dat dan? Hoe zit dat bij jou? Ja, toen kwam ik er wel achter van, ik zit meer in het man-vrouw spectrum, zeg maar, dan één van de twee. Dus toen wist ik dat ik dan non-binair en zoals dat dan heet, bigender. Dus dat zowel man als vrouw voelen.
Ja.
Maar denk ik, dan heb ik er een naam voor. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik de rest heb uitgevonden,
Want dan ga je ermee om.
Mijn kledingkast is niet gelijk vervrouwelijkt, als hij dat weet. Dus dat was wel een zoektocht vanaf die tijd, zeg maar. Dus dat is drie jaar hebben we dus over dat ik aan het zoeken ben naar een juiste houding daarin.
Ja, dus eigenlijk... pas eind 20 dat je daarmee echt actief aan de slag ging. Dat je dacht van, deze kant van mezelf moet ik verder onderzoeken.
Ja. Dan vooral dan met de gedachte van dat ik mezelf ben.
Ja.
En daarbij dan dat ik mezelf kan zijn naar de ander toe. Ja. Dus naar een relatie toe gezien, zeg maar.
Ja, want daar merkte je vooral dat het...
Ja, dat was een beetje de wrijving die er niet gaf. Ja. Dus in 2021 ben ik uit de kast gekomen. Dat was soort van mijn coming-out jaar. Begin van het jaar had ik gesprekken op werk. In eerste instantie voor mezelf opkomen, maar dat werd meer mijn coming-out bewerken. En toen in juni het op het werk verteld. In de zorg zijn we vrij accepterend en tolerant. Even dat sommigen dachten van, dus we moeten je nou Mika noemen, niet bij je oude naam. Wat is het in aanspreekvormen was natuurlijk nog een beetje zoekende.
Ja.
En mensen vergisten zich nog wel eens, want ik werk er al 10 jaar. Dus moet je opeens na 8, 9 jaar moet je opeens anders vertellen.
Ja.
Dan had ik een soort filmpje gemaakt met een paar basisvragen. En dat had ik ook naar de familie gedeeld, maar dan familieversie die had ik met mijn vader gemaakt.
Ja.
Nou, die komen ook in het EO-programma voor. Dus mijn ouders zijn wel supportive. Ja, maar ja. Aan de andere kant zijn ze soms ook wel eens een beetje zoekende nog.
Ja, maar voor hun is het ook nog wel lastig. Even, maar ze staan wel achter je. Wat ik, ik heb het gezien, de aflevering. Ook wel dat je de betrokken vader hebt in ieder geval.
En daar komt natuurlijk ook dat verhaal van dat verkleden weer terug, zeg maar. Dat wij dat toch een beetje, zoals ik dat zelf zeg in het programma, van we hebben twee verhalen, maar we hebben het is één verhaal, maar we het op een andere manier beleefd, zeg maar.
Want wat heeft het jou gebracht nu? Want je zegt, nou, ik ben in 2021 dan echt uit de kast gekomen. Merk je ook echt dat je nu meer jezelf bent? Of,
ja, ik merk wel dat, en dat zeggen ze op mijn werk ook wel. Ze zeggen, ik ben wel pittiger geworden, zeg maar. Ja. Ik zeg, ja, maar ik zit nou beter in mijn vel. Ja. Ik weet gewoon wie ik ben en waar ik voor sta en wat ik wil. En kijk, dat maakt nog niet dat ik de hele week op een roze wolk zit, zeg maar.
Nee,
Kijk, als ik boodschappen ga doen of gaat sporten, dan soms blijft dat nog een beetje spannend. En mensen zeggen wel eens, nou ja, hoe durf je überhaupt van naar buiten dan? Ik zeg, nou, ik durf van naar buiten. Het is alleen soms een beetje jammer dat mensen altijd zo met zo'n oordelende blik, zeg maar, naar je kijken. En dan heb je dan loop je gewoon naar boodschappen te doen, zeg maar.
Ja, mensen begrijpen het niet altijd.
Nou negeer ik dat verder, maar het feit dat het gebeurde, denk ik, we zitten wel in een soms een beetje oordelende maatschappij.
Ja, het is niet leuk.
En dan meer non-verbaal gelukkig dan verbaal. Want het is niet dat, dat ik uitgescholden word of zo, of nagelopen word. Want jammer genoeg hoor ik dat in die supportgroep dan weer wel terug. Zo, was ik in Rotterdam aan het winkelen en dan word je achterna gezeten door een of andere vervelend figuur.
Ja, daar heb je niet echt last van. Maar het is meer dat je het wel voelt dat mensen anders naar je kijken. Ja. Ja. Nou, dat is wel een heel verhaal. Ja.
Ja, maar dat in, wat is het? Kwartiertje, 20 minuten.
Ja, en dat heeft ook jouw relatie met God wel, heeft daar ook denk ik wel weer beïnvloed.
Ja, dat heb je wel. Dat is wel dat ik dacht van, hoe gaat God daarover denken? En
Want je zei net eigenlijk al van, wat God ervan vindt, dat weet ik niet. Hoe heb je daar voor jezelf een weg in gevonden?
Nou ja, wat opviel in dat boek, zeg maar, is dat er wel een beetje dingen in terugkwamen. Dat ik dacht van, dat ik in ieder geval, ik heb een beetje een idee hoe God erover denkt. Of hoe die anderen, zeg maar, dat ervaren die er in dat boek schrijven. En op een gegeven moment ging ik dan dat gesprek aan bij mijn oude kerk. En toen dacht ik van, hun hebben er moeite mee, maar God niet, naar mijn idee. Dus dan moet ik dat maar loslaten. Omwille van mezelf en een plek vinden waar dat wel geaccepteerd wordt. Want God is liefde, dus dat is niet dat hij je in de steek laat, zeg maar.
Nee, dus ondanks dat jouw kerk eigenlijk zei van, dit accepteren wij niet.
Ja, hier hebben we moeite mee, hier weten we geen handen voet aan te geven.
Kon jij wel zelf merken van, toch was het voor jou niet dat je dacht, nu moet God mij ook niet meer.
Nou, op God de verbinding verbroken, zeg maar. Ja. Vriendschap, verzoek genereerd. Ja. Dat was het niet, zeg maar. En dus ik heb een beetje een pauze met mezelf gehouden. Een soort sabbatical of hoe zeg je dat? Een soort bezinning, tijd van bezinning. Zo van, maar wel diensten gekeken bijvoorbeeld op internet. En je merkt toch al gewoon Gods liefde. En ook wel door de vrienden heen die ik nog behouden heb. Want je merkt wel die transitie. Transitie, het woord transformeren, het verandert heel veel.
Ja.
Dus ook in mijn omgeving heb ik wel mensen los moeten laten, omdat ze mij loslieten.
Ja.
En dat is niet leuk, maar dat gebeurt soms. Terwijl mijn oma heb heel goed laten zien, jammer genoeg is ze er niet meer, maar die hebben wel laten blijken dat hoe goed liefde van God is. En
dus ondanks zeg maar de oordelen die je ook had in je omgeving, waren er ook genoeg dingen waarvan je toch wel kon concluderen, God die houdt van mij, God is liefde, God wijst me niet af in hoe ik nu, waar ik nu sta.
Precies.
Ja, dat is, en dat is voor jou wel dat je daaruit kan concluderen, God die accepteert mij zoals ik ben.
Ja, zeker. En op een gegeven moment ben ik dan gaan zoeken naar een nieuwe kerk en ik wil bijna zeggen, dit was de dichtstbijzijnde kerk, dus vandaar dat ik hier zit. Nee. Ja. Maar in Delft zijn er ook wel kerken die onder de wijdekerk.nl, zeg maar, laten blijken dat ze LHBT-vriendelijk zijn. Ja. Maar Die waren vrij traditioneel ingesteld. Ik ben van origine, kom ik uit een gereformeerde gemeente uit Monstheim. Tenminste, binnen de familie is iedereen gereformeerd, protestant. En ik zat dan in een beetje meer evangelische kerk in Den Haag. Maar ja, die hadden dus heel erg moeite. En ik snap ook ergens wel waarom, omdat ze mij kenden als de persoon mannelijk. En ja, dan opeens de non-binair persoon in de kerk. En ik had daar ook een taak binnen het camerateam. Ja. Dus dat gaf op verschillende fronten wrijving. Dus, ja. Dus ik wil niet zeggen dat de kerk gefaald heb, zeg maar. Maar ik denk wel dat het gewoon, het was een heel moeilijk pakket, zeg maar.
Ja. Ja, en nu, als je natuurlijk nu ergens binnenkomt, dan
ja, dat heb ik hier ervaren. Ja. Hier kennen jullie mij alleen als Mika. Ja. Dus dan is het toch alweer even anders en makkelijker.
Ja.
En dat zei ook eentje van die vorige kerk ook wel. Als jij als Mika was binnengekomen, dan natuurlijk had het dan anders gelopen.
Ja.
Maar
ja.
Had het misschien nog steeds vragen opgeroepen. Maar
ja, juist die hele transitie.
Nou, juist door die geschiedenis die we met elkaar hebben, was dat juist extra moeilijk, zeg maar.
Ja. Want je had dus iets, ik wil wel echt weer naar een kerk. Want wat betekent de kerk voor jou? Want je had ook kunnen zeggen, ik ga niet meer. Maar je wilde toch wel.
Nou, nee, ja, ik ben echt wel. Ik ben christelijk opgegroeid. Ik ben altijd al actief in de kerk. Ik heb zelfs op een gegeven moment bij 2 jeugdkerken geholpen.
Oh, ja.
Dus ik zit noodstil. Dat ik nog thuis überhaupt was, vraag ik me ook af. Maar ik ben altijd graag bezig. Zeker voor met de gedachte dat we elkaar kunnen helpen uit liefde van Jezus Christus. En ik heb ook een lied bij me wat daar een beetje op aanslaat, zeg maar. Dat heet Opwekking 704. O kerk, sta op.
Okay.
En deels gaat het lied een beetje over de wapenuitrusting. Dus trek je wapenuitrusting aan, want je bent het christelijke leger. Dus dan kom je wel meer. Ik geloof dat de voorganger van Dennis daar ooit wel eens over gesproken heeft. Over de geestelijke wereld, zeg maar, waar we in leven. Maar ja, wat juist. Kijk hoor, ik zit even te zoeken welk punt ik ook alweer had hierin. Dat het gaat er ook juist over dat we. Hier staat bijvoorbeeld: Kom, Heilige Geest, geef kracht voor elke stap, laat ons elke horde nemen, dan lopen wij de wedloop om de prijs te ontvangen in de hemel. Dat ik echt denk van ja, dat wil ik wel, zeg maar. even kort door de bocht gezegd, maar ja, ik merk wel gewoon dat. Ja, dat ik gedragen word, zeg maar, door de omstandigheden heen. Wat er ook gebeurt. Of het nou minder gaat op mijn werk omdat de zorg op de tocht staat. Of omdat ik in transitie ga en niet weet welke kant ik op moet. Of dat mijn familie zegt van nou, ik vind dit wel moeilijk.
Ja.
Ja, dat ik toch altijd weet van nou, er is er eentje die van me houdt.
Ja.
Ongeacht, hoe ik erbij loop of hoe ik erover denk.
Ja.
En juist die verdieping. Ik probeer ook mijn geloof uit te dragen op mijn werk of gewoon in mijn omgeving. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En ik haal er ook weer energie uit. Daarom dat ik eigenlijk ook bij 2 kringen zit. Dat ik denk van ja, ik haal er altijd weer nieuwe kracht uit, of ik, zoals we het thema hadden, bewegen, bewogen, komen we weer in beweging.
Ja.
En ja, dat helpt mij heel erg, zeg maar. Niet gewoon voor mijzelf, maar ook weer naar de ander, energie om naar de ander te brengen, zeg maar.
Ja, dus je wilt graag delen met anderen.
Ja.
Ja. En dat is dat je zegt, dan wil ik toch weer bij een kerk horen, zodat ik, en wat voor anderen kan betekenen, maar zelf ook weer
van groeit, zeg maar.
Ja, en ontwikkel, ja.
En dat zie ik ook wel in die 3/4 jaar dat ik nu hier ben. Dat ik denk van we hebben een aantal series gehad. We hebben verschillende gastpredikanten over de vloer gehad. En ik vond het ook wel bijzonder omdat wat dat voor nieuwe inzichten ook weer meegeeft, zeg maar. Want ik zat er vandaag nog doorheen te scrollen om mijn tijdlijn te maken. En toen zat ik me te bedenken, er was een vrouwelijke predikante die, hoe heet haar preek nou? Een soort van de god van rock and roll of zo. Hoe heet het dan?
Ja, was dat van Sylvia Oosterwijk?
Geloof het, ja.
Volgens mij wel, ja.
Dan denk ik van de lekkere frisse blik, zeg maar. En daar hou ik van, zeg maar. Ja. Gewoon een beetje blijven prikkelen.
Ja.
Natuurlijk zullen er wel mensen zijn die denken, nou, moet dat nou zo? Maar ja.
Jij had er wat aan.
Ik had er wel wat aan. En dat zie ik ook met de NASCAR's. Dat denk ik van, dit is nu mijn verhaal, maar er zijn al vele verhalen verteld. En ja, natuurlijk is het niet makkelijk wat er allemaal gebeurt in het mensenleven van degene die voor mij dit interview hebben gedaan. Ja, we hebben ieder huisje heeft zijn kruisje, heel cliché gezegd. Maar ja, het is ook echt zo. En het is juist goed om in gesprek erover blijven gaan, denk ik.
Omdat dus die verhalen die helpen je ook weer. En daarom dat je ook graag zelf je verhaal wil doen. Ja, nou, dat is fijn om te horen. Want daar doen we het ook onder andere ook voor. Omdat we geloven dat iedereen een verhaal heeft. En het is niet altijd even makkelijk. Maar het bemoedigt elkaar ook wel weer. Om te horen dat we allemaal onze moeilijkheden hebben. Maar dat we ook wel weer daar een weg in vinden. Zeker samen met God.
Ja, precies. Ja. En het is zelfs zo mooi dat ik door het programma EO... zit er een jongen, die komt uit Bleiswijk. En die... Die zit bij een buddyproject via een andere van de EO, zeg maar, die heeft meegedaan. En die benaderde mij, die zegt, ja, diegene die wil graag in Vlaardingen naar de kerk, maar die vindt dat spannend. Dus, dus wil jij die met diegene naar de kerk toe?
Ja.
Ik zeg, nou, dat ken ik wel. Dus nummers uitgewisseld. En nu is diegene een paar keer hier geweest en het is verder niet een gelovig iemand, dus die... Ja, soms is het wel een beetje spannend wat er dan op hem afkomt, zeg maar. Ja. Wat hier in de kerk gebeurt. Maar aan de andere kant, ervaart hij wel hoe mooi en liefdevol deze kerk is, zeg maar.
Nou, mooi om te horen, ja.
Dus dan denk ik, ja, dat geeft ook juist weer die beweging die ik wil uitdragen. Ja. Zo van, ja.
Ja.
Het is niet alleen dat ik zelf even aankom waaien, maar ik vind het ook juist goed om mensen...
Ja.
Hier naartoe te brengen, zeg maar. Nou, die zoekende zijn, want daar gaat het eigenlijk om. Dat diegene, die zoekt ook gewoon een plek om...
Ja. Ze willen het niet alleen voor jezelf houden, zeg maar. Maar je wilt het ook uitdelen aan mensen om je heen. Nou, mooi, ja. Nou, ik vind het een mooi verhaal, Mika. We hebben nog één vraag die we altijd stellen.
Ja, de bekende
vraag. Ja, wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn?
Nou, ik heb daar even over na zitten, denk ik. Ik heb de vraag ook een paar keer in mijn omgeving gedropt, want ik woon alleen. Dus ik moet af en toe even vragen aan iemand. En ik zat een beetje een kernwoord voor mezelf te zoeken daarin eigenlijk. En daar kwam ik een beetje op continuïteit uit, zeg maar. En bedoel ik mee dat ik ben altijd bezig met iets. Ik ben altijd een beetje actief in iets. En dat ik denk dat mensen een beetje gaan missen, zeg maar. Omdat ik heb ook wel eens vrienden, doe ik een appie mee of een belletje mee. Of nou ja, ik heb dan een camerawerk gedaan bijvoorbeeld. En misschien ga ik dat hier ook wel weer in de toekomst doen. Dat is een gedachte die speelt. En met de kringen ook, dan merk ik ook van het helpt mij. Maar ik wil ook degene van de kring juist helpen, zeg maar. Zo van, om te groeien
in geloof. Dus je betrokkenheid.
Dus mijn betrokkenheid en die continuïteit speelt op meerdere vlakken. Vandaar dat woord, zeg maar.
Ja.
Omdat het natuurlijk ook in mijn werk een en al continuïteit is.
Ja.
En gewoon in mijn leven ook. Dat je als non-binair transgender persoon ook continuïteit van zoekende van hoe nu verder?
Ja, maar je zegt eigenlijk, als ik er ben, dan ben ik er ook en dan blijf ik. En dan wil ik er zijn voor die ander.
Ja, dan wil ik een beweging creëren die mijzelf en anderen verder helpt.
Ja, nou, dat is iets om trots op te zijn, denk ik.
Ja, dankjewel.
Ik wil je heel erg bedanken voor je hele openhartige verhaal. En ik hoop dat ook tot zegen mag zijn weer hier in de gemeente. En we blijven elkaar zien.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.